Goedemiddag allen. We beginnen met voorzang. De eerste drie liederen. En we beginnen met Johannes de Heer 33. Daar ruist langs de wolken een liefelijke naam. Het volgende lied is Johannes de Heer, 128, ook alle versen. Gij die treurt, komt met uw smart.
Thank you.
volgende lied is Johannes de Heer, 340, zingt een nieuw gezang voor den Heere. 340. Hartelijk welkom allemaal, broeders en zusters en de gasten onder ons. In bijzonder broeder Nuchter, hartelijk welkom en gezegend, veel zegen bij het brengen van het woord. En ook Louis weer bedankt voor de begeleiding en de komende begeleiding. 15 april, Goede Vrijdag, hoopt voor te gaan broeder Bert van Twillet. En de aanvang is om 7 uur. Zondag 17 april, eerste paasdag, hoopt voor te gaan Jacques Brunt en de aanvang daarvan is 5 uur. Voor beide diensten bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgang staat een collectebus en daar kunt u uw gaven in doen. Komende zaterdag 23 april, dan is de gezamenlijke maaltijd. U kunt zich daar uiteraard nog steeds voor opgeven. En de start is 12 uur tot ongeveer 4 uur. En u kunt het nog nalezen in de mededelingenblad van deze maand. Na de dienst is er uiteraard weer gelegenheid voor koffie en thee drinken en ontmoeting en napraten. En de bloemen gaan deze dienst naar Gerrit en Erna Wessels. Die zitten daar? Oh, ja? Oké. Okay. Veel plezier met de bos bloemen, dat je er lang van mag genieten. Verder, dat waren de mededelingen. We wensen iedereen een gezegende dienst. En het lied wat we staande gaan zingen is Johannes de Heer 2, vers 1, 2 en 3. Aanschouw en schouw het Lam van God. En na Votum Groet, vers 4 en 5.
Het is ook vanwege het kruis dat dat ons samenbindt, waarin wij samenkomen en elkaar mogen begroeten in de naam van de Heer Jezus. In de naam van God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat Hij in ons, maar ook in zijn gemeente begonnen is. De Heere zegen u, de Heere behoede u. Amen. En dan volgen we de andere twee coupletten. Het is nog niet zo heel bekend, geloof ik, of we zijn het een beetje vergeten. Maar laten we dan de twee coupletten ook zingen. Mag ik u voorgaan in gebed. Hemelse Vader, we danken u, Heere, dat we zo in alle rust en vrede bij elkaar mogen komen, Heere, om u alle lof en eer te brengen. Heere, om u te danken voor uw verlossingswerk in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat we mogen luisteren naar uw woord en daardoor bemoedigd en gesterkt te worden. Vader, we danken u daarvoor. En al kwamen de woorden van het laatste lied er niet zo goed uit, Heere, dat doet niets af van de waarheid. Wat er is gebeurd op dat kruis van Golgotha. Wat we komende week ook gedenken, wat we noemen Goede Vrijdag. Heere, waar u de zonde van deze wereld op u hebt genomen. Of zoals Paulus dat zegt, waar u tot een vloek bent geworden. Zodat wij, Heere, door geloof en genade vergeving van zonde zouden kunnen ontvangen. En waardoor, Heere, door opstanding de Vader zichzelf met een gelovige zal verzoenen. Wat een bijzonder wonder is dat. En dat is ook de wonder dat het ons bij elkaar brengt. Heere, normaal zouden we niet eens met elkaar optrekken. Maar juist vanwege die naam die u gegeven hebt onder de hemel, waardoor mensen behouden moeten worden, brengt het ons samen. En dank u wel, Heere, dat uw geest ons daar elke keer weer van overtuigt. Help ons om dat vast te houden. Ook als we in een tijd leven, Heere, waar veel op iedereen afkomt. Ver weg, maar ook zo dichtbij. Heere, dan willen we bidden dat u ons elke keer weer, Heere, heilrijkend die hand toesteekt. Zodat we staande blijven. Niet gaan twijfelen, Heer, aan ons geloof, maar juist dat ons geloof door de omstandigheden versterkt en dat we gaan volharden. Heer, ik wil u zo danken voor een iedere die vanavond gekomen is. En u kent ons, Heer. U kent ons zelfs beter dan we onszelf kennen. U doorgrondt ons. Heer, maar dank u dat u weet wat we nodig hebben. Maar ik wil zo bidden, Heer, ook voor degenen die strijden met moeite, met zorg, Heer, dat u bemoedigt en sterkt. Bidden voor degenen die ziek zijn, die zo graag hadden willen komen, maar niet kunnen. Heere, wilt u hen ook op de plaats daarin bemoedigen? Vader, er zijn mensen die we hebben verloren, kwijtgeraakt in de afgelopen tijd. Heere, dan bidden we om uw troost. Maar dank u wel, Heere, dat u hoop geeft. En dat is niet een hoop van hopen maar een hoop van zekerheid. En dat is zo geweldig elke keer weer als we uw woord openen en u spreekt door uw geest tot ons. Heere, dan worden we bevestigd in dat geloof. En dan vragen we ook voor vanavond. Bevestig ons, Heere, in ons geloof. Sterk ons daarin, zodat we dwars door alle omstandigheden staande blijven. Dat we met ons hart kunnen zingen dat lied wat we straks zingen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Heere, en vooral de woorden mijn heiland, mogen we zeggen. U bent onze heiland. Dank u wel daarvoor. Zegen ons zo deze avond, Heere. En dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen we aansluitend Johan de Heer lied 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. Zingen we al de 3 coupletten. En volgens het briefje moet ik toch nog een keer mededelen dat de collecte aan het einde van de dienst is. Dus, ook weer gedaan. Geweldige troost als je dat overtuigend kunt zingen. Maar in de werkelijkheid van het leven kan het soms zo moeilijk zijn om dit te zingen. Want we zingen hier dat in het tweede vers, of het derde vers, al de weg leidt mij mijn heiland door al het aards stormgebruis. Maar het lijkt nu wel stormgebulder. wat er gaande is in deze wereld, op alle terreinen van het leven. Een toenemende onrust, vragen van wat zal er gebeuren? Zal president Poetin ooit op die knop drukken en zullen we een kernoorlog krijgen? Het kan zomaar gebeuren. Als hij niks meer te verliezen heeft, dan neemt hij misschien de rest mee. En er wordt al gesproken over, we moeten hem met eer, moeten we hem los kunnen laten, zodat hij in ieder geval dat niet doet. Het teken van enorme spanning houdt heel veel bezig. Als je de beelden ziet, en ik kan me zo voorstellen, zij die nog de herinneringen van de Tweede Wereldoorlog hebben, dat je toch weer erbij stil wordt gezet van, wat is er toch gaande in deze wereld? En is nu natuurlijk een enorme overweldigende media van de Oekraïne, maar als we kijken in het noorden van Afrika, de droogte, als we kijken wat nu al aan de grenzen aan misbruik van vrouwen, vrouwenhandel plaatsvindt, mensen die in nood zijn, gaan de anderen weer gebruik van maken. Economische vraagstukken, ook in Nederland, hoe zal het economisch gaan met ons? Moeten we allemaal meer inleveren? Hoe zit het met het klimaat? Hoe zit het met ethische vraagstukken? Hoe moet dat ooit met huisvesting goedkomen? Het is te veel om op te noemen. En er is een onderzoeksbedrijf in Utrecht, Thijs heet dat, die presenteert de 100 meeste maatschappelijke vraagstukken waar onze overheid mee zit. Nou, als u er doorheen gaat, dan zou je bijna zeggen van mij hoeft het niet meer. Wat voor een wereld moet ik nog doorgaan? Nou, dat weet ik wel. Maar mijn kinderen en de kleinkinderen, als je daaraan denkt. Ik weet wat ik geloof. Ik weet dat ik gereinigd ben door het bloed van de Heer Jezus. Hij mag me zo komen halen. Ik ben er klaar voor. En ik ben tevreden met wat ik heb. Ik kan ook met minder leven. Dat hebben we in de zending geleerd. Dat is mijn zorg niet, maar mijn angst is wel voor kinderen. En mijn grootste angst is op dit ogenblik voor de kleinkinderen, als je ziet wat de Rutger Stichting, wat die in het onderwijs wil gaan doen en onze kinderen van 4 jaar wil gaan aanleren. Dan wordt het beangstig, hè? En dan, waar moet je dan heen? Nou, dan wil ik u vandaag mee bemoedigen uit Jesaja hoofdstuk 41. Jesaja hoofdstuk 41. Jesaja, een profeet, tijdens de dagen van Uzia, Jotam, Agas en Hiskia, de profeten van Juda, heeft veel geschreven, 66 hoofdstukken, dat hebben wij er dan van gemaakt. Maar heel veel hoofdstukken hebben louteringsgerichten, waarin het volk en andere volkeren gewaarschuwd worden. Maar het is ook een boek die al heenwijzing geeft naar de komende Emmanuel, de Messias, de koning, de heerser, die zal komen en hij zal heersen. Hij zal zijn voeten op de Olijfberg zetten en hij zal op de troon van David voor eeuwig gaan zitten. Maar de boeken 40 tot en met 66, de hoofdstukken, zijn hoofdstukken van vertroosting. En een van die vertroosting lezen we in hoofdstuk 41, vers 1 tot en met 10. En daar staat, zwijg voor mij kustlanden, laat de volken de kracht vernieuwen, laten zij naar voren komen, laten zij dan spreken, laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft hij de volken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. Wie heeft dit werk gedaan, of bewerkt en gedaan? Hij, die de generaties riep vanaf het begin, ik, de Heere, die de eerste ben, en bij de laatste ben ik dezelfde. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einde der aarde beefde. Zij kwamen naderbij en traden toe. De een hielp de ander. Tegen zijn broeder zei hij, wees sterk. De vakman bemoedigde de edelsmid. Hij die met de hamer glad maakt. Hem die op het aanbeeld slaat. Door van het soldeersel te zeggen, het is goed. En daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Maar u, maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abram, die mij lief had, u, die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen, wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, en ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Tot zover de schriftlezing. Wat je door het boek Jesaja tegenkomt, is dat de Heere steeds wil duidelijk maken dat er buiten hem geen andere God is. Kijk eens mee, Jesaja 40, vers 18. Jesaja 40, vers 18. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Vers 25. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Vers 28, weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. We lazen het in hoofdstuk 41, maar ook in hoofdstuk 43 komt dat weer terug, de versen 10 en 11. Dan zegt de Heere, u bent mijn getuige, spreekt de Heere. En mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen God zijn. Vers 11, ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Hoofdstuk 44. Zo, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Vers 8. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij om? Er is geen andere rots. En de Heere zegt, ik ken er geen. Dus als wij zeggen, nou ik wel, dan zijn we hoogmoedig. Want als God zegt, ik ken er geen een, er is er geen een, dan is er ook geen een. Maar het mooie is dat God meerdere keren zegt, opdat je weet. En ik merk in mijn eigen leven dat ik heel veel dingen weet, maar ben ik er ook van overtuigd dat het zo is? We kunnen heel veel weten, ja dat weet ik, daar heb ik van gehoord, maar zijn wij, zoals we nu hier zitten, van overtuigd dat er buiten onze Heere geen andere God is? Goden, die zijn er wel. Maar als mijn God zegt, ik heb een zoon, en hij zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde, luister naar hem, dan betekent dat dat mijn God een zoon heeft. Dus als iemand zegt, ja, ik heb ook dezelfde God, maar hij heeft geen zoon, dan heeft hij toch ergens anders over. Want ik ben ervan overtuigd geraakt dat de Heer Jezus de zoon van God is. De schrift leert dat. En de Heere wil ons doen weten dat hij de Heere is. En als dan in hoofdstuk 41, als het dan gaat beginnen met zwijg voor mij, dan zien we in die 10 versen 4 dingen. 1, de kustlanden worden door de Heere uitgedaagd. 2, de reactie van de kustlanden. 3, opeens die focus gericht op Israël. En 4, rijke beloften van de Heere. En dat zijn er 5. 5 beloftes. Het eerste is in die woordenstrijd van wie is er nou God? En stop eens met al die afgoden. Weet dat er maar één God is. Zegt de Heere, zwijg voor mij kustlanden. En kustlanden is niet alleen de gebieden, maar zijn ook de landen waar afgoderij hoogtij viert. En dan zegt de Heere, zwijg. Nou, er komt een dag dat iedereen zal zwijgen en elke persoon zal zijn knie moeten buigen. Dan zal er een stilte zijn. Maar hier zegt hij, zwijg. En dan daagt hij ze uit. Hij zegt, laat de volken de kracht vernieuwen. Verzamel maar, kom maar bij elkaar. En laten zij maar naar voren komen. Hij vraagt ze gewoon, laat ze maar komen. Laten zij dan spreken. En laten wij samen, zegt hij, naar voren komen voor het oordeel. Met andere woorden, de Heere zegt, ik nodig jullie allemaal uit in mijn rechtbank. Voor mijn rechtszaak. En dan zegt de Heere als eerste, hij zegt, wie? Hij stelt gelijk een vraag. Wie? 4 keer doet hij dat. Wie heeft van waar de zon op komt de rechtvaardige doen opstaan? Wie heeft de heidenvolken aan hem overgeleverd? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard? Wie heeft dit bewerkt en gedaan? De volkeren worden uitgedaagd om over die vraag na te denken. Wie was het nou werkelijk? En de Heere geeft ze eigenlijk nog ineens de tijd om te antwoorden. Hij antwoordt zelf. Dan zegt hij in het tweede gedeelte van vers 4, hij zegt, hij die de generaties riep vanaf de beginnen. En als we kijken door de schrift, dan zien we steeds de Heere dat die mensen roept. Continu is het de Heere die initiatief neemt. De heilsgeschiedenis van de Heere is ook zijn heilsgeschiedenis. En elke keer wanneer de duivel denkt het gaat mis, zie je dat God weer iemand roept. En elke keer komt er iemand, want zijn plan zal hij volvoeren. En hij zegt, hij die de generaties riep vanaf het begin, ik de Heere, die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. Hij is de Alfa, hij is de Omega, hij is de eerste, hij is de laatste. Hij heeft het eerste woord, maar hij heeft ook het laatste woord. En daartussen leven wij. En dan is de reactie van de kustlanden is dit. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. Ja, zelfs het einde der aarde beefde. En ze kwamen naderbij en ze traden toe. En dan denk je, en nou komt er bekering, berouw, smeken om vergeving. Wat doen ze? Ze slaan de handen in elkaar. Ze zoeken elkaar op. En er staat hier zo, de een hielp de ander. En tegen zijn broeder zei hij, wees sterk. Heb geen vrees voor de Heere, wees sterk. Ze roepen de vakmannen op, de edelsmid, met zijn hamertje. En die op een aanbeeld slaat en die het soldeersel tot iets maakt, tot een afgoot. En dan zegden ze, het is goed. En dan staat er zo ironisch, in het licht van hun eigen werk, waarvan hun zeggen het is goed, dan staat er, hij zette het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. En onze God, die sluimert niet, die slaapt niet, die wankelt niet. Onze Heere hoef je niet vast te zetten met spijkers. De Heere Jezus werd wel vastgezet met spijkers. Maar hier gaat het over afgoderij. Ze spijkeren het vast. En het is zo ongelooflijk. Dat is de tijd waarin wij leven. Wij hebben allerlei organisaties. De VN, de NATO, de Wereldgezondheidszorg, de G7, de EU. En we timmeren alles vast met documenten. En we bepalen wat wel en niet mag. Maar kijk naar de wereld, het is zo fragiel als ik weet niet wat. Het wankelt aan alle kanten. En na elke verkiezingen krijg je weer de ministers en alles op een bordes. En ze staan daar met hun beloftes. Eigenlijk zouden ze allemaal moeten knielen. En moeten zeggen, heren, hoe dan? Hoe dan? Maar we timmeren alles zelf vast. Maar het wankelt. Het heeft geen stevigheid. En dat zien we toch vandaag de dag. We zien toch hoe oorlog wordt gevoerd. Op papier mag het niet. Op papier mag je zulke wapens niet gebruiken. Op papier mag je geen burgers erbij betrekken. Het gebeurt allemaal. Het moest met spijkertjes vastgezet worden. Maar het wankelt. Het is fragiel. En te midden van dat, waar die volkeren zo bezig zijn, roept de Heere zijn volk. En dan komt hij zo vanuit uit die hele kustlanden, zegt hij, maar u. Nou, dit gaat over Israël. Hier is nog steeds geen sprake van de gemeente van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus was nog niet geboren. Hij was wel voorspeld in Jesaja. Daar kunnen we hem wel in vinden. Maar hij was er nog niet. Maar dus dit gaat allereerst voor zijn volk Israël. Maar ja, zoals Paulus ook zegt, het is eerst voor de Jood en daarna voor de Griek. Wij mogen hier wel van leren. Alles van Israël is ook opgeschreven, zodat wij er lering uit zouden trekken. Maar we kunnen ook daar de Heere God in leren kennen. Hoe hij met zijn volk omgaat, hoe het volk met God omgaat. En dat wij daarvan leren hoe het wel en niet moet. Maar dan zegt hij, maar u. Maar u. Als we dat op onszelf zouden trekken. En de Heere zegt, te midden van dat, van de hele wereld gebeuren. En hij kijkt u aan en zegt, maar u. Wauw, dat wordt wel heel persoonlijk. Maar God is persoonlijk. Hij zoekt ons ook op. Maar hier zegt hij, maar u, Israël. Mijn dienaar. Nou, Israël betekent strijder Gods. En als je dan voor God strijdt, dan ben je niet al een strijder, maar ben je een dienende strijder. Dan doe je wat de meester van je vraagt. Dan zegt hij, u Jacob, die ik verkozen heb. Hier zit het geheim van de relatie. Het was niet Abraham, Isaac of Jacob die het uitriep tot de Heere. Het was de Heere die Abraham, Isaac en Jacob riep. En de Heere heeft een verbond met hun gesloten. En hij zegt, u Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die mij lief had. Andere vertaling zegt, mijn vriend. Dat laat de relatie van God met een mens zien. Als God iemand zijn vriend noemt, het nageslacht van Abraham, die mij lief heeft, die mij vriend is. U, die ik gegrepen heb van het einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. Proeft u daarin het werk van de Heeren in? Je proeft daar niet in, o Israël, omdat jullie zo geweldig, omdat jullie mij gehoorzamen, omdat jullie, er komt niks van in terug, het is omdat hij. Ik hoorde pas nog iemand in een getuigenis en die zegt, door het geloof heb ik me verzoend met God. Wauw. Dat vind je nergens in de Bijbel. Door genade verzoent de Heere zichzelf met ons. Er zit geen werk van ons bij. We zijn behouden door genade en door het geloof, niet uit werken, opdat ook maar iemand roemen. Iemand zou zeggen, ja, maar dat heb ik. Het is het werk van de Heere in ons leven. En hier zien we dat zo duidelijk terug in het volk van Israël. Israël, het is niet omdat jullie zo goed je best deden. Het is omdat ik mij vasthoud aan wat ik beloofd heb. En dat is zo bijzonder van onze Heere. Dat is wat een moslim ook niet kan begrijpen. Allah is soeverein in hun ogen. Onze God is ook soeverein in onze ogen, of niet? Soeverein betekent dat hij aan niemand verantwoording schuldig is. dat hij niemands advies nodig heeft om iets te doen. God besluit. Maar bij moslims is het zo dat Allah op het laatst nog kan beslissen dat je hebt jezelf wel opgeblazen, maar ik vond het niet genoeg. Allah hoeft zich nergens aan te houden, omdat hij soeverein is. En onze God, dat is zo bijzonder, dat hij in zijn soeverein zijn besloten heeft om zich aan zijn eigen verbonden te houden. Dat is rijk. En dat zie je hierin terug, want er is geen reden voor Israël om te zeggen, dit hebben wij verdiend. Maar het is vanwege de Heere dat hij met hun bezig is. Ik heb u verkozen en ik heb u niet verworpen. En dan zegt hij dit. In contrast met vers 5. Vers 5, de kustlanden vreesden. En hij zegt tegen hun, wees niet bevreesd. Dus je mag niet angstig zijn. Nee, dat zegt de Heer niet. Angst is ook gezond. Een gezonde angst. Dat beschermt je voor dingen. Dat weerhoudt om dingen te doen. Maar als angst je gaat beheersen. Angst voor een wereldoorlog, angst voor noem maar op, dat is een gezonde angst. Maar als het je gaat beheersen, waardoor je eigenlijk niets meer wil doen. Dan zegt de Heer, wees niet bevreesd. Nou, het woordje bevreesd komt wel 260 keer voor in de Bijbel. En op twee manieren. Aan de ene kant bevreesd zijn. En aan de andere kant wordt het gebruikt als niet bevreesd zijn. En we zien dat bijvoorbeeld terug in de schrift. Adam is de eerste. Adam zegt, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Hij had angst, hij was bevreesd. Jacob, als hij weer teruggaat, dan zegt hij, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeder samen met hun kinderen neerslaan. Dat was een angst, hij was bevreesd. Maar hoe vaak lezen we niet dat de Heere of een engel des Heeren spreekt en zegt, wees niet bevreesd. We zien het bij Abraham. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben een schild voor u. Uw loon zal zeer groot zijn. Tegen Isaac zegt de Heere, wees niet bevreesd. Jozua, die zo dicht bij de Heere leefde. Jozua, die gezien heeft hoe de Heer op een wonderlijke wijze gewerkt heeft. Jozua, die de taak van Mozes moest overnemen om het beloofde land in te gaan, was bevreesd. Want het is de Heere die steeds tegen hem zegt, Jozua, wees niet bevreesd, wees bemoedigd. Hij was angstig. Gideon, de richter Gideon wordt opgeroepen en de Heere zegt, wees niet bevreesd. Zelfs Elia, de profeet Elia, wees niet bevreesd. Als de Heere Jezus de discipelen uit gaat zenden, dan zegt hij in Matteüs hoofdstuk 10, dan zegt hij drie keer, zegt hij, wees niet bevreesd voor wat ze je zullen aandoen. Wees niet bevreesd voor wat ze zullen zeggen of wat jij moet zeggen, want de Heilige Geest zal je te binnen geven. Wees niet bevreesd. En dan op Patmos, Johannes de Doper. Johannes de Doper, die toch wel heel dicht bij de Heer Jezus leefde. Die toch eigenlijk wel een vrije relatie met God had. En toen ik hem zag, zegt Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Johannes, wees niet bevreesd. En de Heere geeft 5 redenen waarom wij niet op die wijze bevreesd hoeven te zijn. 5 redenen, maar het zijn ook 5 beloften die hij geeft. Ja, in de eerste plaats voor het volk Israël. Maar we mogen die lijnen doortrekken voor ons vandaag, christenen, volgelingen van de Heere Jezus. En u zal het ook zien als ik dat ga verder uitleggen. Hij zegt als eerste, waarom hoeven wij niet bevreesd te zijn, is vanwege zijn nabijheid. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik ben met u. Ja, we knikken, maar geloven we dat? Tuurlijk. Weet u, een een behoorlijke tijd in mijn leven, vooral toen ik pas tot geloof was gekomen, op 35-jarige leeftijd, helemaal geen kerkelijke achtergrond, ik had nog nooit een Bijbel in mijn handen gehad, ik kende die verhalen niet. En voor mij was, ik zit hier en God zit ergens, geen idee waar die zit. Ergens in de hemelen. Ja, maar waar dan? De astrologie heeft hem nog steeds niet kunnen ontdekken. Waar zit hij dan? Totdat ik mocht ontdekken dat de Bijbel ons leert dat de Heere alom tegenwoordig is. Wat betekent dat? Dat hij overal tegelijk is. Met andere woorden, ik hoef niet aan de Heere te vragen, wilt u met mij meegaan, want ik moet daarheen. Ik mag de Heere danken dat ik in zijn aanwezigheid daar naartoe ga. Want we leven in zijn aanwezigheid en door genade, door het geloof, mag je dat en kan je dat ervaren dat hij werkelijk met ons is. En dat moet je gewoon in geloof aanvaarden. En als je dat in geloof gaat aanvaarden, dan gaat de geest van God dat ook bevestigen, zodat het een overtuiging is dat hij er is. Of niet? Psalm 139. Wat zegt David? Ga ik naar het uiteinde van de zee, dan bent u daar. Oh, dan ga ik de andere kant op. Oh, dan bent u er ook. Ga ik naar de diepte van de aarde, dan bent u ook. Ga ik naar de hemel, u bent daar ook. U bent er. Dus als de Heere hier zegt, wees niet bevreesd vanwege mijn nabijheid. De zekerheid dat ik met je ben. U kent vast wel Henk Binnendijk, hè? Hebt u wel van gehoord, of anders kent u hem wel, hè? Daar heeft een zoon, die heeft zich van het leven beroofd. Misschien kent u dat ook. Toen werd hem de vraag gesteld, Henk, waar was God toen dat gebeurde? En dat vond ik zo mooi, heeft me zo geraakt. Toen zei Henk, is de verkeerde vraag. Waar was mijn zoon? Want God is er. Misschien heeft u het net als ik ook wel eens uitgeroepen. Heer, waar bent u nu? Heer, ik ervaar het niet. Heer, ik voel het niet. Dat is ook zoiets. Als het voelt, dan is het waar. Uitgeroepen. Hoort u mij wel? Hij is er. Maar zijn wij er voor hem? Het eerste wat hij hier zegt. Ik ben met u. Mogen wij als christenen dat aan ons toerekenen? Ja, dat mag zeker. Want weet u, de Heere Jezus voegt zichzelf daar als het ware nog eens aan toe. In Matteüs 28, als de Heere de zendingsopdracht geeft, dan sluit hij dat ook af. En zie, ik ben met u, alleen op uw beste dagen en in het weekend. Ik ben met u alle dagen. Hoe lang? Tot de voleinding van deze wereld. En als wij tot wedergeboorte zijn gekomen, als wij door de Heilige Geest overtuigd zijn van zonde, van oordeel en gerechtigheid, en dat we het uitgeroepen hebben en de Heere gedankt hebben voor het offer van zijn Zoon, dan staat er, en dan zijn wij, toen wij tot geloof kwamen, verzegeld met de Heilige Geest. Dus aan de ene kant zegt God, ik ben met u. De Heere Jezus die zegt, ik ben met u. En als gelovige ben je ook nog eens verzegeld met de Heilige Geest. Het probleem ligt niet bij de drie-eenheid. Het probleem ligt nog steeds bij ons. In plaats van te zeggen, Heere, waar bent u? Te zeggen, Heere, dank u dat u er bent. Alleen ik weet vandaag geen raad met mezelf. Wij zijn het punt. En dat is het eerste wat hij daarin doet. Vanwege zijn nabijheid. Het tweede waarom wij niet hoeven te vrezen. Wees niet bevreesd of wees niet angstig of verschrikt. Want ik ben uw God. Zo. Dat is wat anders van ik ben er. Ik ben uw God. En mogen wij dat zeggen? Nou, Thomas, die werd er niet op berispt, hoor, toen die zei, mijn Heere en mijn God. Toen zei de Heere Jezus niet, wacht even, dat is te persoonlijk. Mijn Heer, oké, maar mijn God? Nee, dat mogen wij overtuigd zeggen. Als de Heere Jezus ons leert te bidden. De discipelen die vragen zich af. Hoe moet je dan werkelijk bidden? En dat is dan in de context van die fariseeërs die lange gebeden hebben. Op de hoeken van de straten staan, zodat iedereen het kan zien en horen. En dat zegt de Heer, nou zo moet het niet. Dan zeggen ze, hoe moet het dan wel? Waar begint de Heer Jezus mee? Twee woorden, hè? Heb je daar wel eens over nagedacht, over die twee woorden? Onze Vader. Hij zegt niet uw God, hij zegt niet mijn God, hij zegt onze Vader. Het is net of de Heere Jezus met die twee woorden de bidder in gemeenschap wil brengen met hemzelf en de Vader. Hij zegt als je bidt, bid dan maar onze Vader. En Paulus zegt in de Romeinenbrief, wij mogen hem zelfs Abba Vader noemen. Betekent niet papi hoor, maar betekent in het Aramees de diepe relatie van vader zijn. Hij is jouw God, maar hij is ook je vader. Dus één, wees niet bevreesd, want ik ben met u, zegt de Heere. Twee, wees niet bevreesd, want ik ben uw God. Ten derde zegt hij, wees niet bevreesd, ik sterk u. Ik sterk u. Hij doet iets in ons. Hij sterkt ons wanneer wij moeite hebben. Wanneer wij strijd hebben. Wanneer wij zwak zijn. Maar de vraag is, vragen wij daar ook om? Psalm 105 vers 4 zegt, vraag naar de Heere en zijn kracht. Je wordt moer als je het in eigen kracht doet. Dat houden we niet vol. Maar in zijn kracht, daar blijf je staande. En wat hoor je niet van getuigenissen van broeders en zusters die door moeite en strijd van het leven gaan. En sommigen hebben een behoorlijk kruis te dragen. En dat ze toch die kracht van God ervaren. Waarom? Omdat ze erom vragen. Heere, geef mij kracht. Voor vandaag. Ik had zo'n leuk gesprek met mijn dochter afgelopen week. En ze zegt, pap, ik heb geleerd om niet meer om kracht te vragen voor morgen. Ze zegt, ik was altijd maar met morgen en overmorgen bezig. En ik was elke dag zo moe. Ze zegt, ik was mannen aan het verzamelen. Terwijl ik de mannen voor vandaag niet eens gebruikte. En dat vond ik zo mooi. En ze zegt, pap, ik heb geleerd te bidden voor kracht vandaag. Ze hebben een druk gezinnetje. Ze hebben een 1 salaris inkomentje. Met z'n 5 en 6 zijn ze. En ze vraagt om kracht. Niet meer voor morgen. Niet meer voor volgende week. Voor vandaag. En je ziet er veranderen. Dat is zo prachtig. De Heere doet dat. En Paulus heeft dat ook zo bijzonder geleerd. Paulus zegt in 2 Korinthe 12 vers 10, hij zegt, ik heb een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Dus gaat niet om je eigen wil, maar vanwege het volgen van de Heere Jezus. Hij zegt, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want dan wordt de kracht van God in hem geopenbaard. Verwachten van God. Dus één, wees niet bevreesd, want God is met ons. Wees niet bevreesd, hij is onze God. Wees niet bevreesd, ik sterk u. En als vierde, wees niet bevreesd, ook help ik u. Is dat wat anders dan ik sterk u? Ja, dat is heel wat anders. Dat is die extra toevoeging. Hij helpt ook. En dat laat hij ook zien in wie hij is. Ik vind dat zo mooi, Ezechiël 34, waar hij zegt dat hij een herder is. En als hij ziet, dan zie je dat hij niet alleen een herder is die er is voor zijn schapen, die zijn schapen versterkt, maar hij zorgt voor ze. Hij strekt zijn handen uit. Hij doet iets met ze. En zoals hij hier zegt, wees niet verschrikt of bevreesd, ik help u. Hij helpt zijn schapen. En dat zien we terug in Johannes 10 bij de Heere Jezus. Die zegt ook, ik ben de goede herder. Ik ben geen huurling. Ik zet me in voor de schapen. En dat is juist het extra wat de Heere hier doet. Hij zegt niet alleen, ik sterk u, ook help ik u. Nou, daarover nadenkend heb ik mezelf erop betrapt dat ik heel vaak mensen gesterkt heb met mooie woorden, met geef niet op, hou goede moed, het komt allemaal goed en toedeloe. Terwijl die persoon misschien een helpende hand nodig had. Terwijl die persoon iemand nodig had die een stukje met hem meeging. Een persoon die misschien zegt, kan ik wat voor je doen? Ja, je sterkt me met je mooie woorden. Je sterkt, je bemoedigt me met wat je zegt. Maar ik heb je daadwerkelijk nodig voor dit of dat. En dan wordt het wat anders, hè? U kent dat wel, hè? U gaat verhuizen, u belt een paar vrienden, kunnen jullie zaterdag helpen? En, oh ja, nee, geen probleem. En het is zaterdag en opeens is er niemand. Nou, dat is niet, ik help u. Helpen is daadwerkelijk iets doen. En dat vind ik zo mooi hier bij de Heere. Wees niet bevreesd, zegt hij, want ik ben met u. Wees niet bevreesd, ik ben uw God. Wees niet bevreesd, ik sterk u. Wees niet bevreesd, want ik help u. Maar dan moet je wel om hulp vragen. En is het niet de Hebreeënbriefschrijver die zegt, en daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij aandoen? Nou, de Hebreeënbriefschrijver had begrepen dat de Heere boven alles uitstaat. En dat hij de Heere heeft leren kennen. En wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Overtuigd van zijn. Niet als een lied, maar overtuigd van zijn in ons hart. En dan als laatste. Dan zegt hij, wees niet bevreesd. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand. Of andere vertaling, met heilrijke rechterhand die gerechtigheid werkt. Met andere woorden, ook op het geestelijke vlak mogen we weten dat God trouw blijft aan zijn belofte. Wat hij in ons begonnen is, gaat hij ook afmaken. Hij is getrouw. En ik vind dat zo mooi, David, die wist dat. Ik geloof dat David wel een enorme diepe relatie met God had, maar ook een hele diepe overtuiging over wie God was. Want als hij zegt in Psalm 23, de Heere is mijn herder. Nou, dan zegt hij daar wat hoor. De Heere is mijn herder. Of hij zegt, de Heere is mijn herder. Of misschien zegt hij, de Heer is mijn herder. Of misschien zegt hij, de Heer is mijn herder. Moet je kijken, wat je met een paar woorden kunt doen. Als je het accent op die woorden gaat leggen, dan zegt David daar wat. En om die reden, omdat de Heere zijn herder is, ontbreekt hem niets. Had hij dan AOW, pensioen, alle... Nee, dat gaat helemaal niet over materiële zaken. Waar ontbrak het hem niet aan? Om bij vers 6 uit te komen. Om bij het vaderhuis uit te komen. Want hij zegt, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Waarom niet? Omdat de goedheid en de goede tierenheid alle dagen van mijn leven mij zullen volgen. En dan zegt hij, zo overtuigend, en ik zal, mooi hè, zekerheid van geloof. Hij zegt niet, ik hoop het maar. Hij zegt, ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Mijn Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets om daaruit te komen. Maar let op wel wat hij zegt. Goedheid en goedentierenheid zullen mij volgen. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb ergens liever dat het voor me uitgaat. Het is toch veel mooier dat je het allemaal zo voor elkaar ziet. En nou ja, volg maar. Nee, de herder voorop. De Heer is mijn herder. Jij volgt de herder en dan zal heil en goedentierenheid als een aansluitend iets jou volgen. En het mooie is dat als je met elkaar in gesprek bent over het leven, dat je van heel veel mensen hebben gehoord, of dat je dan hoort, ja, als ik terugkijk op die tijd, heeft de Heere mij daar doorheen geholpen. Op dat moment zelf zag ik het niet. Maar de goedheid en de goedentierenheid van God is mij gevolgd daar doorheen. Sommigen zeggen, als christen moet je nooit terugkijken. Nou, niet terugkijken naar je afval. Maar wel terugkijken naar wat de Heere heeft gedaan. Zodat u ook kunt zingen, tel uw zegeningen één voor één. Nou, ik weet niet waar ik moet beginnen, ik weet ook niet waar ik moet eindigen. Ik heb altijd moeite met het lied. Waar moet je beginnen met tellen? Ja, dat je tot geloof en bekering kwam. Maar daarvoor was de Heer al lang al met mij bezig, wat ik genees in de gaten had. Tel uw zegeningen. En David zegt, dat weet ik. Maar wij zijn ook door die heilreikende hand, zijn wij gerechtvaardigd. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, zegt Romeinen 5 vers 1. En wat hebben we dan? Vrede met God. Geen angst, maar vrede met God. En dat is het bijzondere. Die hoop mogen wij vasthouden. Ja, natuurlijk kan het stormen in het leven. Natuurlijk kunnen we verstrikt raken door allerlei maatschappelijke vraagstukken. Het gebeuren van de wereld kan een impact op ons hebben. Maar zie niet angstig rond. Wees niet bevreesd. Weet wie de Heer is. Waarom niet bevreesd? Eén, vanwege Gods nabijheid. Hij zegt, ik ben met u. Twee, vanwege Gods relatie met ons. Hij zegt, ik ben uw God. Drie, vanwege Gods verzekering van kracht. Hij zegt, ik sterk u. Vanwege Gods verzekering van hulp. Hij zegt zelf, ook help ik u. En vanwege Gods verzekering dat Hij ons heilreikend ondersteunt met zijn rechterhand, zoals Hij dat zegt, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand. Lieve broeders en zusters, ik kom voor heel veel dingen nog misschien te staan. Ook hier in Nederland, als je bij dat woord van God wil blijven, dan komen we voor uitdagingen te staan. Op zoveel terreinen van het leven. Maar wees niet bevreesd, want de Heere is met ons. Zullen we hem daar samen dan ook voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken, Heere, dat u door uw woord gesproken hebt. Dat u door dit gedeelte uit Jesaja ook tot ons spreekt, wees niet bevreesd. Heer, en als nietig mensje is er zoveel redenen om bevreesd te raken. Door oorlog, door geweld, door economische problemen. Sommigen worden beangstiger als het over klimaat gaat. Inkomen, zekerheid, ziekte. En toch zegt u, wees niet bevreesd. Want het allerbelangrijkste is dat u met ons bent. Dat u onze God bent. Dat u sterkt, dat u helpt. En dat u ondersteunt. Heer, wat een rijke genade. Onverdiend, maar toch gekregen. Vader, dank u wel dat dat mogelijk is omdat we als zondaar onze zonde beleden hebben en vertrouwd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat we daardoor die vrije toegang tot u hebben gekregen. Dan willen we u voor danken, Heer, dat u niet een God van ver weg bent, maar een God van dichtbij. Een God die door zijn geest ook in ons hart en denken werkt. Een God die spreekt door zijn woord. Een God die bemoedigt en sterkt ook door zijn kinderen, door de gemeenschap van gelovigen. En help ons ook om die tijd ook te benutten. Dat we elkaar bemoedigen en sterken, maar ook daar waar het nodig is, onze handen uit de mouwen steken. En zeggen, kan ik ook iets voor je betekenen? Vader, dank u dat voorbeeld bent voor ons. En help ons, Heer, om dat voorbeeld te volgen. U Heer Jezus heeft dat ook zo vaak gezegd. Kijk naar mij, volg mij, neem mijn juk op je. Heren, dan moeten we toegeven dat we het soms zo moeilijk vinden. Maar dank u wel dat u het mogelijk in ons maakt. Het is uw werk in en door ons heen. En wat een rijke genade is dat. En ondertussen mogen we bidden, heren, voor de nood in deze wereld. Heren, we weten dat heel veel dingen moeten gebeuren. En soms lijkt het wel als een soort excuus als het ver van je bedshow is. Ja, die dingen moeten gebeuren. Maar het is zo anders als het gebeurt op je eigen terreintje. Heren, help ons het hoofd omhoog te houden. Help ons, heren, om niet eigen werken te zoeken, maar het van u te verwachten. Heren, dank u dat u ons daarin onderwijst. Heren, u komt alle eer en glorie daar ook in toe. En als we dan gaan zingen zo meteen, Heere, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dan wil de duivel ons doen denken van, nou dat denk je, maar dat is niet zo. Maar nee, Heere, dat uw geest ons daar elke keer weer van overtuigt. Dat u het eerste woord hebt, maar u hebt ook het laatste woord. U bent het begin, u bent het einde. Alles ligt onder uw besluit. Vader wil ons daarin sterken en bemoedigen. Heer, zeker ook als we deze week toeleven naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Heer, behoed ons dat het weer niet christelijke dagen zijn die we ja, eigenlijk moeten doen. Nee, dat we er echt heel bewust bij stilstaan. Dat de Heer Jezus voor ons heeft gezegd, het is volbracht. En als de Heer heeft gezegd, het is volbracht, dan kunnen we er ook niets, maar dan ook niets meer aan toevoegen. Hij heeft het voor ons gedaan. Maar met de opstanding is die prikkel van de dood overwonnen. En hij is overwinnaar. En Paulus leert ons dat wij met hem meer dan overwinnaars zijn. Heere, strek onze rug. Hef ons hoofd omhoog. Te midden van de stormen. En dat we met een volle borst kunnen zingen, u bent onze Heere. Heere, zegen ons zo. En dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we Johan de Heer 513. Thank you. ongelooflijk. Ja. Wat een organist, hè? Heerlijke, volle noten. Dank je. Zullen we gaan staan voor de zegen? En dan zingen we daarna het slotlied. Liefde was het onuitputtelijk. Lied 548. En dat mag u ook weer met volle borst zingen, hoor. Heerlijk om dat te horen. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heere, dat u zegt, ik ben met je. Dat u zegt, ik ben je God. Dat u zegt, ik sterk je. Dat u zegt, ook help ik je. Dat u zegt, ook ondersteun ik je met mijn heilrijkende hand. Heere, dank u wel. En zegen ons, Heere, met die waarheid. Zegen ons, Heere, met het opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Zodat wij ook opgewekt in dit leven staan. Zegen ons, Heere, met kracht en wijsheid en de bemoediging en de vrucht van de Heilige Geest. Opdat wij ook tot zegen voor elkaar kunnen zijn. En tot zegen voor de mensen die we komende week misschien mogen ontmoeten. Zodat we lichtende lichten zijn en zoutend zout voor hen die u nog niet kennen. Zegen ons met die zegen. En dat vragen we uit genade. Amen. Amen. Lied 548. Een fijne week toegewenst en tot de volgende keer.